Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Hartstikke leuk dat je luistert. We hebben vandaag wederom de eer dat Jeroen van Glabbeek, oprichter en tevens CEO van CM.com, een fantastisch snel groeiend Nederlands techbedrijf, te gast. Hartstikke leuk. En de aanleiding eigenlijk voor dit gesprek, Jeroen, was, ik luisterde de earnings call van jullie. Ik raad iedereen dan aan om dat soort dingen altijd te doen, want dan krijg je een inkijk in het bedrijf, dan stellen analisten vragen. Maar het viel mij wel op dat analisten heel erg vroegen naar de winstgevendheid van het bedrijf. Wanneer worden jullie nou winstgevend? En ja, ik merk dat wel een beetje in die hele techsector is dat wat gedraaid. Beurskoersen staan ruim lager. Ik stoorde me een beetje aan die kortzichtigheid van analisten. Echt die draai die je daarin zit. Eerst ging het eigenlijk alleen nog maar om groei, groei, groei. Fantastisch verhaal, dat leggen jullie ook uit. We gaan voorlopig geen winst maken. Vertrouw ons. Was dat voor jou ook niet een beetje zuur, dat eigenlijk zo snel dat vertrouwen misschien een beetje kantelt?
Nou, het was inderdaad opvallend. Ja, we zijn nu 2 jaar beursgenoteerd en daarvoor waren we natuurlijk gewoon een jaartje of wat aan het voorbereiden daarop. Dus je hebt al veel beleggers gesproken en investeerders. En inderdaad, op een gegeven moment krijg je een gevoel bij wat mensen gaan vragen. Inderdaad, van hoe hard groeien, kan je niet nog harder groeien en is die groei dan wel winstgevend? En nou, weet je, daar ben je op voorbereid en daar ging het ook altijd om. En het viel me ook inderdaad op tijdens dat gesprek dat de analisten dan aan het woord komen. Dat ze inderdaad veel meer een vraag gericht waren op hoeveel winst ga je maken, wanneer ga je die dan maken, hoe ga je die dan maken en varianten daarop. Maar goed, dat is natuurlijk een wereldwijde trend, dat heeft niet zoveel met ons te maken. Maar je ziet gewoon afgelopen half jaar dat er veel beleggers door de angst van de hoge rente een beetje uit technologie aan het stappen zijn, iets minder waarde aandelen. En voor zover ze in technologie zitten, kijken naar, ze hebben liever korte termijn winstgevende bedrijven dan bedrijven die verlies maken. Dus ja, het is logisch dat we daar vragen over krijgen. Maar het viel inderdaad op dat de gespreksonderwerpen ineens heel anders waren. Ja.
Ja. Ja, want je bent zelf.
En uiteindelijk.
Ga je gang.
Nou ja, wat ik nog wil zeggen erover. Het komt ook niet zo heel slecht uit. We hebben natuurlijk als bedrijf 22 jaar geschiedenis. 20 jaar daarvan waren we gewoon een particulier bedrijf. Gilbert en ik waren de oprichters. We waren 100% aandeelhouders. We hadden nooit andere investeerders. Toen zijn we naar de beurs gegaan. Eigenlijk omdat we wisten van, oké, we gaan, nu is onze tijd. Nu is ons product dus klaar. De markt is er klaar voor. Nu moeten we gewoon gaan knallen. En als we nou niet harder gaan, dan missen we de boot uiteindelijk. Eigenlijk waar we 20 jaar lang aan gewerkt hebben. Namelijk dat bedrijven ooit ontdekken dat ze die al hun klanten een mobiele telefoon hebben en dat ze daarmee moeten gaan communiceren en bereikbaar op moeten zijn met WhatsApp en allerlei andere technieken. Nou, dat ondersteunen wij natuurlijk. En nu we voelden gewoon 2-3 jaar geleden aan van ja, nu moeten we dat gaan doen. Dus in die 20 jaar daarvoor bijna elk jaar winst gemaakt. We zijn eigenlijk al, als ondernemer moet je gewoon eerst geld verdienen voordat je het uitgeeft. Dus we weten eigenlijk niet beter. Maar goed, heel bewust gekozen voor, we gaan 100 miljoen ophalen door die beursgang. Dat gaan we steken in het versnellen van de groei. En dat doen we door marketing te intensiveren en meer verkopers aan te nemen. En dan gaat de groei versnellen. Nou, dat is ook gelukt. In het eerste jaar daarna groeiden we 55%. Afgelopen jaar groeiden we 67% in omzet. Maar ook het personeelsbestand is ongeveer verdrievoudigd. De omzet ook, het aantal klanten ook. Dus heeft goed uitgepakt. Maar het was wel heel bewust. Maar in dat plan heeft natuurlijk ook altijd gezeten van als we straks weer groter zijn en we hebben meer klanten en meer omzet en meer techniek en het gaat allemaal sneller. Op een gegeven moment gaat het natuurlijk ook dat zichzelf bedruipen. En dan zie je dat die eenmalige kosten in sales en marketing om het op een hoger niveau te brengen, dat gaat natuurlijk op een gegeven moment ook weer renderen. Ja, en dat is gewoon met sales en marketing zo. Dat is gewoon boekhouden. Die kosten neem je direct. Hadden wij een hotel gebouwd, dan had je gedacht, we gaan het komende 30 jaar terugverdienen. Dat zetten we op de balans, schrijven 30 jaar af, maak je elk jaar winst. Als je sales en marketing, wij zitten in de handel van eigenlijk klanten kopen. Dus we investeren in marketing en sales, dan geef je geld uit, dan krijg je klanten terug. En dan verdien je lange termijn, maak je daar rendement op. Ja, boekhoudtechnisch is dat gewoon, oké, kosten nemen in het jaar dat ze komen. Ook al komen de winsten later. Ja, en dat zie je dus als je keek, afgelopen jaar hadden we dan 3 miljoen verlies op EBITDA niveau. Ja, dat betekent dus eigenlijk dat je gewoon iets meer geld hebt uitgegeven om klanten aan je te winden voor de toekomst dan dat je hebt verdiend aan de klanten die je al had. Naarmate we groter worden, gaat het natuurlijk ook alweer omklappen. En gaan we natuurlijk ook weer winst maken zoals we eigenlijk altijd gedaan hadden. En eigenlijk nu, kijk, een andere vraag die we heel veel kregen was ook het omslagpunt. Ja, wanneer komt nou de omslagpunt dat je winst gaat maken? Ik, ja, dat is eigenlijk best een lastige vraag, want zo is het natuurlijk. Het is niet zeg maar één dag, 12 november of zo, vanaf dan gaan we winst maken. We hebben nu natuurlijk al heel veel maanden dat je winst maakt en af en toe een maand dat je het niet maakt. En ja, op een gegeven moment maak je steeds meer maanden verlies. En ergens geleidelijk heb je dat moment, ja, dat je structureel winstgevend weer terug bent. Dus ja, dat komt er natuurlijk aan. Dat is altijd plan geweest. Maar alleen de gesprekken die je erover hebt zijn een beetje anders dan een jaar geleden. Ja.
Ja, ja. En ik kan me voorstellen dat jij als groot aandeelhouder, maak je je daar geen zorgen om. Want wat bij veel particuliere beleggers leeft, want we zetten ook even een polletje op Instagram of mensen nog vragen hadden voor jou, Jeroen. En dan, ja mensen begrijpen het gewoon niet zo goed, of niet iedereen, zeker voor beginnende beleggers die net begonnen zijn, dat je de beurskoers hebt en je hebt het bedrijf. Ik denk dat jij als groot aandeelhouder niet zoveel bezighoudt met de beurskoers. Het is natuurlijk voor jouw leven leuker als de beurskoers leuk zijn, want dan krijg je minder vervelende vragen. Maar in principe ben je groot aandeelhouder, groot eigenaar van het bedrijf. En als het bedrijf maar goed presteert, dan slaap je hartstikke goed.
Ja, kijk, je moet ook altijd oppassen. Het is een soort scorebord, die beurskoers. Je moet een beetje op gaan passen dat het een soort dagelijks beoordelingsgesprek gaat worden. Dat we sponsorden ooit NAC, een aantal jaar geleden. En toen was ik ook wel, ging goed om met die directeur daar. En die zei van ja, elke keer als NAC voetbalt, is de uitslag mijn beoordelingsgesprek die week. En dat is natuurlijk een heel raar gevoel. En dat moeten wij natuurlijk als beursbedrijf niet hebben. Wij moeten gewoon de dingen doen die goed zijn. Hè? Lange termijn waardecreatie, elke dag mooie producten maken, goede klanten binnenhalen. Iedereen een beetje meer tevreden, talent aan je binden. Dingen optimaliseren. Het zijn elke dag kleine stapjes die je maakt om het bedrijf te zetten. En als je elke dag je bedrijf een procentje beter maakt, ja, dan kan je uitrekenen. Dan gaat het exponentieel heel goed natuurlijk. En ja, dan kan die dag toch nog de koers een procentje naar beneden gaan. Ja, dat moet je dan niet meteen zenuwachtig van worden. Het gaat toch een beetje om de lange termijn. En wat we wel doen, is we kijken ook wel naar hoe gaat het dan bijvoorbeeld met de markt en met de concurrentie. Dus ja, weet je, we willen wel dat wij het beter doen dan de concurrentie. Nou, we zijn de snelste groeier in de markt van CEPA's. Snelste autonome groei, 62% vorig jaar. En ook onze beurskoers, ja, ik zou willen zeggen, presteert beter dan die van de concurrenten. Maar op zijn minst, dat is ook zo, maar je zou beter kunnen zeggen, misschien minder slecht. Kijk, die marktbewegingen. Die zijn in heel de markt. Hè. Dat, wat er met tech gebeurt en dat soort zaken. Daar kan je eigenlijk niet tegen vechten. Je weet wel dat, ja, dat je, dit draait ook alweer een keer om. Heel, dat zag je met corona ook. Ik weet nog goed dat corona brak uit. En Shell was de helft minder waard. In een paar dagen tijd. Ik denk van, ja, is het nou echt het hele bedrijf de helft minder waard? In een paar dagen. Nou ja, dat zag je ook. Dat keert weer terug ook natuurlijk. En zo zal het natuurlijk met techbedrijven ook zijn.
Ja, ja.
Want, althans, dat verwacht ik, ja.
Ja, dus we hadden het voor de tijd heel even over Warren Buffett versus Katie Wood. Dat Warren Buffett nu de stoomlocomotief eigenlijk weer op gelijke hoogte komt. Het speelt wel heel veel bij emotie. En hoe verklaar je dat als CEO dat bijvoorbeeld vorig jaar de beurskoers eerst naar 46 stijgt en dan nu weer naar 19 daalt? Is dat gewoon echte emotie? Is dat gewoon echt het verhaal? Hoe zie jij dat?
Nou, nee, ik denk dat het ook gewoon marktontwikkeling is. Op dat moment gingen eigenlijk alle CEPA's bedrijven. We zitten in een soort groepje waar ook Twilio in zit. En Sinch, Link Mobility. Zo'n aantal andere SMS bedrijven of CEPA's bedrijven. Die ook gewoon groeien en dalen. En nou, laatst hadden wij de cijfers. Presenteerden wij over het afgelopen jaar. Nou, hele goede cijfers. Goede groei. 67% groei. De onderliggende marge was zelfs 88% gegroeid. Dus eigenlijk, ja, op of boven verwachting van iedereen. Dezelfde dag was onze concurrent Sinch in Zweden. Die maakte hele slechte cijfers bekend. Daar ging eigenlijk van alles ging daar mis tegelijkertijd. En ja, op een gegeven moment krijg je dan dus een goede reactie op onze prestatie, maar een slechte reactie op de markt als geheel. En dan trekt dat toch je aandeel naar beneden, zeg maar. Ja, weet je, het bedrijf moet goed zijn, maar je markt waar je in zit moet natuurlijk ook gewoon goed gaan. En dat gaat het ook wel. Alleen, ja, dat moeten de beleggers ook maar weer zien. Kijk, we waren natuurlijk afgelopen half jaar, had je met de rente, hè, verwachting, hè, de inflatie komt, verwacht je de rente gaat stijgen. Nou, die gaat misschien een keer 0,25% omhoog, een keer nog een keer. Ja, of dat dan terecht is dat alle technologiebedrijven gemiddeld ongeveer de helft minder waard zijn dan een half jaar geleden. Ja, dat zou ook overtrokken kunnen zijn natuurlijk. Maar ja, goed, jij weet meer van aandelen dan ik.
Ja. Ja, het is echt de waan van de dag. Katie Wood is denk ik het stereotype voorbeeld daarin. Dat eerst was ze de rockster. En nu wordt ze een beetje uitgelachen. En zo snel kan het gaan op de beurs. En ja, het is een scorecard echt wat je zegt. En ja, ik kan me voorstellen dat jij als bedrijf, jij met Gilbert geloof ik nog een meerderheidsbelang. Dus jullie zijn gewoon echt de baas. Dus een externe aandeelhouder kan niet zeggen van, hey, we gaan wat veranderen. Bill Ackman kan niet in één keer aan boord komen en zeggen daar grote veranderingen aan gaan doen. Maar andere bedrijven waarbij een gewone CEO is met weinig aandelen, daarbij kunnen aandeelhouders in zulke gevallen best wel gaan morren. En daarmee bedoel ik specifiek dat ze gaan eisen dat je heel snel winstgevend gaat worden. En dat zou mogelijk betekenen, waarschijnlijk is dat voor jullie heel simpel. Dan ga je gewoon de investering in de groei terugschalen. Minder mensen op de sales en marketing aannemen. En dan word je denk ik vrij snel winstgevend. Zie je dat nu echt ook echt als een voordeel in zulke tijden dat jullie dus de groot aandeelhouders zijn en bepalen? Voor de lange termijn
eigenlijk. Je hebt natuurlijk je strategie en dan heb je natuurlijk nog de waan van de dag. En wij hebben altijd geluk gehad dat het toch wel redelijk overeen kwam. Dus toen we naar de beurs gingen was ons product ook heel populair. Dus we wilden hard groeien, we gingen ook hard groeien. Nu wordt winst maken weer wat meer gewaardeerd. Maar dat waren we ook net van plan. Dus eigenlijk komt het ons niet zo heel slecht uit dat in de toekomst misschien winstgevendheid beter gewaardeerd wordt. Omdat het ook, ja, weet je, dat zat al op ons plan. Als nadat we hard gingen groeien. Ja, er is nu van alles te optimaliseren ook in het bedrijf. Hè. Je kan, het is natuurlijk heerlijk als je kijkt van, ja, wat allemaal weer beter kan. We zijn van ongeveer 200-300 man naar ongeveer 900 man of zo gegroeid. Dus drie keer zoveel. Ja, weet je, daar zit een geheid dat daar mensen ook voor zijn die beter tot de recht zouden komen op een andere plek. Of dat je die processen kan optimaliseren. Dat je met trainingen nog dingen kunt verbeteren. Met sales hetzelfde. We hebben natuurlijk van 100 naar ongeveer 300 man sales gegaan. Ja, die hebben ook allerlei toolings hebben daar flink voor geïnvesteerd. Dat ze dat allemaal goed kunnen gebruiken. Nou ja, je merkt gewoon continu als je daar dingen aan verbetert aan die processen, dat het ook gelijk de efficiëntie ook omhoog gaat. Dus nu is het, ja, ik heb dan technische bedrijfskunde gestudeerd, oorspronkelijk Gilbert ook. En ja, het is heerlijk dat je gewoon overal kan je nu dingen gaan verbeteren die meteen goed gaan. Nou, maar dat vinden we leuk om te doen. We waren het ook al van plan om te gaan doen. En dat wordt nu ook gewaardeerd. Dus ja, ik ben blij dat eigenlijk wel dat, ja, het komt op het goede moment, zeg maar. Het zou misschien een halfjaartje later mogen zijn of zo. Kijk maar even hoe het gaat lopen. Maar zich zijn we tevreden met, ja, het is niet dat we, wat ik wilde zeggen eigenlijk, de strategie die we hebben, we gaan ons niet materieel daarvan afwijken door de waan van de dag. Maar uiteindelijk komt het toch wel redelijk goed samen.
Ja, want dat laatste is eigenlijk mijn vraag. Stel, jullie voelen wat druk om die winstgevendheid op te voeren door analisten te luisteren. Daar kun je naar luisteren als CEO. Maar je kan ook zeggen, ik heb er scheid aan. Ik heb een eigen visie. Ik heb het al 20 jaar lang bewezen. Dus laat die analisten maar. Wij zien een heel mooi groeiproject kans om in Brazilië een grote hub te openen. Dat gaan we gewoon doen. Maar een gewone CEO kan zeggen, nou, dat gaan we dan nu maar even niet doen.
Nou, kijk, wat ik denk dat ik daar een beetje tussenin zit. Ik denk dat we, als de vragen veranderen, moet je je antwoorden ook veranderen. Dus je moet dingen anders uitleggen. Kijk, als je nu ons persbericht kijkt, dan zeg je, nou, zoveel procent groei, zoveel verbetering van de marge. En dan moet je een paar bladzijden bladeren en dan zie je nog ergens, oh ja, en 3 miljoen negatief EBITDA afgelopen jaar. Kijk, nu, en tussendoor staat nog ergens de kosten natuurlijk, de OPEX die dan ook meegestegen is. Hè? Dus de bruto winst was 88% gestegen, maar de onderliggende kosten, de OPEX 91%. Ja, dat moest je eigenlijk nog uitrekenen met je calculator om het te kunnen zien. Maar het is logisch dat daar nu veel meer nadruk op zit. Dat wij daar ook wat meer over kunnen uitleggen. Hè? Van waarom groeien die kosten dan? Waar zijn we dan mee bezig? We zijn natuurlijk bezig om ons bedrijf op een hoger plan te trekken. Kan je je voorstellen als je bedrijf van 200-300 man, dat je dingen anders georganiseerd hebt dan als je door de 1000 man heen gaat of zo. Dus je hebt andere HR-processen, andere IT-systemen, andere financiële processen, andere bankenrelaties. Ja, er gaan heel veel dingen zijn aan het veranderen, omdat je bedrijf in één keer in een hele andere categorie zit. Ja, weet je, we hebben dat nooit zoveel vragen over gehad en ook nooit zoveel over uitgelegd. Maar dat gaan we nu dus wat meer uitleggen. Hè? Want hoe hebben we de kosten onder controle? Hoe kan je daarnaar kijken? Wat zit er nou onder? Waarom maken we daar verstandige keuzes? Hoe zien die keuzes eruit? Dus kijk, je antwoorden kun je natuurlijk gewoon aanpassen aan de vragen die gesteld worden.
Ja. En had je dan niet zoals, kijk, jullie hebben aan het begin van de tijd geleden wel gezegd, we gaan investeren in groei. Dat betekent eigenlijk, we gaan voorlopig geen winst maken. Had je dat ook duidelijker kunnen benadrukken, zoals Jeff Bezos dat bijvoorbeeld in de beginjaren van Amazon had gedaan? We gaan de komende 10 jaar eigenlijk geen geld verdienen. Ga met ons mee op deze groei. Als je in ons gelooft, kun je mee. En dan verder ook geen vragen meer van analisten. En natuurlijk als de dotcom-crisis is gecrashed en Amazon 90% lager staat, komen die vragen wel. Maar het is wel zoiets van, ja, take it or leave it. Dat je daar als bedrijf niet in wil wijken. Want voor je het weet, ben je speelbal van de financiële markten.
Ja, nou ja, wij zitten daar toch een klein beetje anders in. Inderdaad in Amerika en vooral in die tijd waar je het over hebt, toch misschien wel 10, 15 jaar geleden, ging het inderdaad heel veel om kosten maken. En het maakt niet uit wat het kost als je maar hard groeit. Zoals Google en Facebook, zo zijn ze allemaal groot geworden daar, kun je wel zeggen. Wij zijn toch iets Europeeser. Ik ben natuurlijk gewoon een Nederlander of een Brabander zelfs en Europeaan. En zie je toch iets meer bezig met, wel, kosten kunnen wel voor de baten uitgaan, maar je wil die baten dan ook altijd wel hebben. En voordat je het uitgeeft, moet je het eigenlijk ook verdiend hebben. Zo zijn we toch wel wat meer opgegroeid. Dus wij voelen ons wel comfortabeler bij snelle groei, maar ook bij gezonde winstgevendheid. En dat is een beetje verschil met toen de tijd met die snelle. Er waren nog tijden, de week nog ook nog wel, van Google en Facebook in het begin en Twitter. Die hadden niet eens een verdienmodel. Die gingen gewoon, die hadden alleen maar, die hadden geen P&L, dat was gewoon alleen maar kosten. Ze hadden geen begin van een idee hoe ze ooit winst gingen maken. Nou ja, goed, dat is niet iets wat bij ons past. Wij zijn altijd bezig geweest met geld verdienen. En we kopen sms in, verkopen we door. We kopen voicemail in, verkopen we door. We maken software, die verhuren we. We zijn met betalingen, daar pakken we een stuk van. We zijn altijd bezig met op een gezonde manier geld verdienen. Dus dat is wel een beetje anders nog, denk ik, dan die Amerikaanse clan van snelgroeiende techbedrijven.
Ja. Ja. Laat je daarmee ook kansen liggen?
Nou, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ik heel erg geloof in de menselijke maat. Dus dat je moet het met elkaar ook gaan doen als groep mensen. En wij hebben niet een organogram in de vorm van een soort piramide, maar bij ons is het meer een boom. En met takken en bladeren en uiteindelijk, ja, heb je weer nieuwe vertakkingen. Eigenlijk een soort celdeling, organische groei zit er heel erg in. En dat, bijvoorbeeld, je bent een groepje van 8 collega's. Je hebt samen min of meer gezamenlijk doel. Je werkt samen eraan. Op een gegeven moment splits dat op in weer 2 groepjes van 4. En dan neem je alle 2 groepjes weer 2, 3, 4 mensen aan. En dan splits dat weer. Zo groeien we zo'n beetje. En dat is heel menselijk. Want je bent met een groep collega's. Je kent elkaar. Je drinkt een biertje met elkaar op vrijdagmiddag. Je weet een beetje van elkaar wat er speelt. En dan kan je nog steeds snel groeien. Maar je doet het wel op een gestructureerde manier. Waarbij de menselijke maat en dat je elkaar kent en begrijpt. Altijd heel belangrijk is. Nou, op het moment dat je de groei ziet die we nou gehad hebben. 55% een jaar geleden. 67% afgelopen jaar. Ja, dan zit daar ook een soort grens aan van hoe hard wil je groeien op een manier dat het nog een beetje beheersbaar blijft en menselijk blijft. En dat het niet helemaal ontploft waar je bij staat. En daar zit voor ons meer de limiet van groei. En waar we comfortabel mee zijn en waar we denk ik goed kunnen.
Ja, ja. De CEO van NEDAP was ook te gast vorig jaar. En die zei, de enige beperking aan onze groei is het vinden van de juiste mensen. Eens?
Ja, nee, wij hebben dat niet. Nee, dat ik snap het wel. Maar wij zijn natuurlijk net door die gekke coronatijd. De dag dat wij naar de beurs gingen was 20 februari volgens mij. Toen begon die corona al een beetje. Een maand later was het natuurlijk helemaal mis. Maar wij hadden dus dat plan. We zeiden, nou, we gaan die 100 miljoen ophalen. We gaan wel die honderden mensen aannemen. We gaan die sales en marketing versnellen. En we hebben er toen even misschien een paar uur over getwijfeld. Maar uiteindelijk toch gezegd, nee, we gaan gewoon ons plan uitvoeren. Dit is wat we... zouden gaan doen. Dus we hebben de afgelopen jaren heel veel mensen aangenomen. Van 300 naar ongeveer 900 man gegooid. Of afgeronde getallen. In die tijd was het heerlijk om mensen aan te nemen. Want al die concurrenten waren natuurlijk helemaal geen mensen aan het aannemen. Iedereen was in paniek met die corona. En het was allemaal lockdown en thuiswerken. En heel voorzichtig gaan. En wij gingen gewoon consistent het plan volgen. En we waren heel goed in staat om de afgelopen jaren mensen aan te nemen. Nu hebben we een groot team. Waar we gewoon van alles mee kunnen doen. En we zitten in de business van software, van systemen. Dus we hebben niet per se meer mensen nodig om meer werk te kunnen verzetten. Dat doen die computers voor ons. De computers staan er, die software draait. Dus we zijn niet afhankelijk echt van de arbeidsmarkt. We hopen nog steeds wel honderden getalenteerde mensen aan te kunnen nemen. In Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Maar mocht dat op een of andere manier vertragen. Ja, weet je, dan maken we meer winst. Dus ja. Dat is het punt nog niet zo. Dus we zijn niet zo afhankelijk van die arbeidsmarkt. En juist omdat we anticyclisch dat ingehuurd hebben. Ja, pak het eigenlijk gewoon goed uit.
Helder. Ik wil even toch op de stoel van een analist gaan zitten. En het pad naar die winstgevendheid vragen. Ik ga voor mijn portefeuille volgens ook, want het is een heel populair aandeel onder particuliere beleggers, cm.com. Dus heb je eigenlijk heel goed mensen bereikt. Dus het is denk ik ook hartstikke leuk dat je hier aanschuift. Er komen ook veel vragen binnen over het pad naar winstgevendheid. En dat werd ook wel in de call een beetje gevraagd van, waar zit nou die operationele hefboom? Waar gaat de omzet straks sneller stijgen dan de kosten? Kan je dat iets concreter maken nog dan dat je net al hebt gezegd?
Ja, nee, zeker. Het is niet een specifieke datum. Hè? Dat zou ik het liefst horen van nou, 12 november gaan we winst maken of zo. Ja, zo werkt het niet. Er is niet een inflectiepunt dat op één dag is. Kijk, van de afgelopen 22 jaar hebben we al 20 jaar waarschijnlijk winst gemaakt. En van de afgelopen 24 maanden hebben we waarschijnlijk ook heel veel maanden wel winst gemaakt en sommige maanden niet. Dus het is de ene maand is de andere niet. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk steeds meer winstgevende maanden. En dan ben je ook heel structureel winstgevend. Nou ja, wanneer is dat? Op het moment dat je dus het geld dat we verdienen met de klanten die we hebben overstijgt aan het geld dat we besteden aan het zoeken van nieuwe klanten. Nou, op dit moment is het een beetje 50-50, dus een hele afgeronde bedragen. Als wij 60 miljoen kosten hebben per jaar, dan is ongeveer 30 miljoen hebben we echt nodig om gewoon de beloftes die we hebben gemaakt aan de klanten die we al hebben allemaal na te komen. Hè? Dus gewoon het leveren wat we verkocht hebben. Die andere 30 miljoen ongeveer besteden we aan marketing en sales, gewoon nieuwe klanten, nieuwe producten, nieuwe dingen uitproberen, nieuwe markten benaderen, nieuwe landen openen. Dus komt aan het bouwen. Er zit ook een theorie achter, een wetenschappelijke theorie, dit ambidexterity. En dat gaat er eigenlijk om dat je in je bedrijf een exploitatie hebt, een exploratie. Dat is eigenlijk niet heel veel anders wat Shell altijd gedaan heeft. Hè? Want als je hier bij het pompstation komt bij Shell, dan liggen al die kauwgompjes allemaal super recht en alle is netjes geprijsd. En dat is de exploitatie, dat staat natuurlijk super strak. En je hebt de exploratie bij Shell. Dat is als gewoon een gat boren in de grond en hopen dat de olie uitkomt. En vaak is het vaker niet dan wel, maar soms komt er ineens olie uit. En heel veel bedrijven hebben zo'n model. Ook Coca-Cola heeft dat. Hè. Dus die, ja, hoe zij cola in een flesje doen, dat is natuurlijk, dat kan niet optimaal, bij wijze van spreken. Maar, en dan hebben ze nog een andere kant van Coca-Cola. Ze alleen maar marketing doen en dat kost miljarden. En soms gaat het goed en soms wat minder. En ze weten het echt niet eens precies. Nou, zo is het bij ons ook een beetje. Dus die ene helft van het bedrijf, die dus ongeveer 30 miljoen kost, die staat super strak. Dat is alleen maar elke dag operationeel dingen verbeteren. Kleine uitvindingjes om het nog wat efficiënter te maken en nog wat beter. Dan komt het bedrijfskundige hart weer naar voren. En die andere 30 miljoen van kosten, dat is inderdaad toch marketing, sales, landen openen. En natuurlijk kan je dat ook data gedreven doen en hele slimme beslissingen maken. Maar er zit natuurlijk altijd een klein beetje, ja, kosten gaat voor de baten uit. En je bent dingen aan het uitproberen en meten en eigenlijk investeren in de toekomst. En ja, daar kan je natuurlijk mee spelen, hoeveel je het een en het ander stopt. Dit is voor ons nu optimaal, omdat we, nou weet je, we openen ongeveer 4 vestigingen per jaar in 4 landen. Dan kunnen we netjes aan, we doen ook 4 overnames ongeveer. Nou, dat kunnen we ook netjes aan. Dat zijn vaak technologiebedrijven, die implementeren we dan in ons eigen, of integreren we in ons eigen platform. En dat gaan we dan wereldwijd weer verkopen. Ja, dit is wat we nu goed aan kunnen. En waarvan we weten, oké, die kosten die je dit jaar maakt, nou, dat zie je waarschijnlijk volgend jaar weer terug. En daarna blijft dat terugkomen. De klanten die we hebben, die blijven heel lang bij ons. 97% van de klanten blijft bij ons. 3% gaat weg elk jaar. En de klanten die bij ons blijven, die besteden vaak 30% meer het jaar daarna dan het jaar ervoor. Omdat ze gewoon steeds meer zijn gaan gebruiken van ons platform. Dus we weten gewoon, ja, onze nieuwe klanten zijn zoveel waard voor ons. Dat de kosten die we nu maken om ze te vinden, ja, weet je, dat is gewoon een gouden investering. Alleen je boekt het in de boekhouding als kosten.
Ja, ja. Ja, het klinkt als een no-brainer. Je had dat ook in de call, geloof ik, over, of ik heb het ergens anders gelezen, maar dat een nieuwe klant eigenlijk al binnen 1 à 1,5 jaar terugverdiend is. Dus als je zulke economische wetten hebt in je bedrijf, dan zou je juist daar zoveel mogelijk geld achteraan moeten gooien, zolang dat nog zo rendabel is.
Ja, nee, dat klopt. Zoveel mogelijk, mits dat het nog gewoon beheersbaar is en menselijkerwijs ook gewoon ook te doen is. En ja, weet je, als wij, begin van de maand was van de week, komen al de nieuwe medewerkers. Ja, dan stel ik me altijd voor, kijk, als daar staan er 10 mensen of 30 of 100 of 1000. Ja. Maar je moet toch niet aan denken dat je gewoon 1 maart op je werk komt en er 1000 mensen in de gang staan of zo, die allemaal een laptop moeten en een wc of naar de wc gaan. En ik was allemaal gaan doen. Hey, je wil dat ook een beetje beheersbaar houden. En Ja, en dan kom je dus aan de kosten die we maken en de groei die we hebben. Dat is voor ons goed beheersbaar, gecontroleerbaar. We meten alles. En je neemt continu keuzes gebaseerd op dat je meet. Soms moet je even wachten tot je data krijgt. Hè, want je opent een vestiging in Turkije of in Amerika. Ja, weet je moet niet na een week gaan kijken, alles op gaan meten daar. Je moet dat even, laat het een halfjaartje gaan en nog eens een halfjaartje beter. En dan na een jaar of zo kan je echt pas goed kijken, wat kost het nou, wat is het op krin, wat komt eruit. En dan kan je natuurlijk allocatiebeslissingen maken van, oké, we gaan zoveel naar Japan sturen, zoveel naar China of zoveel naar Amerika of zoveel naar Brazilië. Want daar rendeert het best. En wat ook heel leuk is, en dat begint nu weer te komen, daar ben ik ook blij mee, nou die lockdowns wat minder worden en die reisrestricties ook afnemen, kunnen we ook weer mensen bij elkaar brengen. En over een paar weken hebben we ook dat weer hier, als salesconventie. En dan komen dus uit heel veel landen allemaal verkopers bij elkaar. En die gaan dan aan elkaar vertellen wat hun successen waren. Hè? Dus oh, in deze markt heb ik dit product verkocht aan die klant, op deze manier, voor die prijs. En daar leer je ook weer van, want ja, we zijn met sommige dingen aan de ene kant van de wereld succesvol, die we aan de andere kant van de wereld, dat ze het niet eens weten, wij spreken. Dus ja, die kruisbestuivingen, die zijn ook heel waardevol. En die beginnen nu ook weer terug te komen. En ja, maar wat ik zeg, is allemaal die menselijke maat. Gewoon mensen bij elkaar brengen, van elkaar leren, naar elkaar luisteren. Een beetje de tijd doorbrengen met elkaar. Ja, en daar zitten ook gewoon grenzen aan.
Ja, ja, ja. Nog één diepere vraag op die winstgevendheid. Jullie bruto winstmarges zijn nu 28%. Die zijn stijgende, ook misschien deels door overnames. Om echt een gezonde winstgevendheid te hebben. Ik bedoel, jullie zijn op dit moment nog niet vergelijkbaar met een, ik zei aan het begin, een techbedrijf. Dan wordt vaak een SaaS-oplossing, abonnementen, software. Maar daar zitten vaak 70%, misschien wel 80% bruto marges op. Jullie zijn in die aard wel totaal verschillend. Hoe gaat dat groeipad eruit zien? Hoe ga je die marges laten oplopen?
Ja, kijk, we hebben nu 3 businessmodellen. Dan is dat CPaaS, waar je in de transacties zit. Hè. Dus we kopen sms'jes en belminuten, en maar ook WhatsAppjes en Apple berichten en Google berichten. En dat verkopen we door. Nou, daar heb je inderdaad een marge, nou, die ligt onder die 28%, een stukje lager. Maar ja, dat wordt gecompenseerd met payments, wat we ook hebben. Nou, daar is de marge al iets hoger. En SaaS, en die SaaS-marges bij ons zijn echt hoog. En het is de verhouding tussen die 3 lijnen, hoe dat wat de gemiddelde marge wordt. En doordat we dus harder moeten groeien met payments en met SaaS, maar ook met ticketing, waar die marge hoger ligt, gaat uiteindelijk die gemiddelde marge omhoog. En in de CPaaS zijn we al lang blij dat die marge gelijk blijft. En dat is al een hele prestatie, want je ziet dat de meeste van onze concurrenten te maken hebben met, ja, dat de marge wat af aan het lopen is bij CPaaS. Nou, wij hebben de juiste klanten in de juiste landen, met de juiste toegevoegde waarde, dat bij ons in ieder geval die marge nog stabiel is bij CPaaS. En dan verwacht ook altijd dat het zo blijft, want het is al jaren zo. Maar de marge groei komt, dus dat die andere takken harder gaan groeien. En dat is helemaal niet zo makkelijk, want CPaaS is ook een hele mooie markt die ook heel hard groeit. Dus ja, dat moet je eigenlijk nog outperformen met payments, ticketing en SaaS. Nou, dat lukt. En daardoor gaat die gemiddelde marge omhoog. Maar die moet natuurlijk hoger zijn. Ja, die nadert nu zo'n beetje de 30%. Maar kijk, je hebt liever dat die 40% is, want die 10% extra, ja, die blijft ook onderaan de streep over als winst dan.
Ja, ja. Zeg je nu eigenlijk ook een beetje dat het deel wat de sms'jes doet, dat iets meer commodity is? Daar heb je wat minder pricing power bijvoorbeeld naar klanten. Dat wordt gewoon opgelegd bijvoorbeeld door een KPN waar je inkoopt.
Nou ja, daar heb je 2 kanten pricing power. Dus je hebt aan de ene kant, wat kan je onderhandelen met de partijen waar je het koopt. Hè? Dus dat zijn Vodafone, T-Mobile, maar ook Apple en Google en Facebook. Overal waar wij in de wereld berichtjes kopen, daar moet je sterk onderhandelen. En dan moet je ook sterk in je schoenen staan. Dat staan we, omdat we grote volumes hebben, al lang meegaan. Goede reputatie, maar ook alternatieven. En dus we kunnen naar een operator gaan en zeggen, nou weet je, we hadden deze prijs in gedachten. En anders dan stuur het al via WhatsApp of via Facebook of via Google. Dus we hebben onze alternatieven. Dus we kunnen goed onderhandelen. Dat is de ene kant. De andere kant is, wat kan je met die klanten onderhandelen? En dan moet je natuurlijk wel de klanten uitzoeken waar je echt ook het verschil kan maken. En je ziet dat sommige van onze concurrenten heel groot zitten als leverancier bij een aantal van die big tech bedrijven. Bijvoorbeeld Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft. Dat soort bedrijven besteden heel veel geld aan sms'jes sturen. Omdat bijna elke keer als je inlogt op Facebook of Google of Twitter, kan je een sms'je krijgen als je wilt. Nou, als heel de wereld dat doet, dan zijn het natuurlijk heel veel sms'jes. Die bedrijven die besteden honderden miljoenen per bedrijf aan sms kopen. En die hebben natuurlijk op een gegeven moment, kan het voor hen ook uit om een inkoopafdeling met 30 specialisten aan te nemen. Die alleen maar nadenken over hoe kan ik zo goed mogelijk die sms inkopen. Nou, als je voor dat soort bedrijven een groot deel van je omzet haalt, Ja, dan ga je marges wel naar beneden. Want die Google, die kunnen natuurlijk ook goed inkopen. Die hebben ook een alternatief en zo. Wij hebben altijd veel meer aandacht besteed om daar een beetje weg te blijven en veel meer rechtstreeks naar de klant te gaan. Dus al die bedrijven en al die landen waar we zitten, daar naartoe te gaan. We ook sterk te worden in bepaalde regio's waar anderen wat minder zitten. Een derde van ons omzet komt nu zo'n beetje uit Azië, inclusief China. Ja, daar zitten we al zo lang en hebben we al zo goede relaties en zoveel expertise eigenlijk dat je daar ook weer geld kan verdienen. Dus probeer een beetje te kijken waar je de marges kan maken en daar ook flexibel in te zijn. Dat is ook de reden overigens dat we niet zo groot inzetten op hele grote overnames in bepaalde landen. Want als je een hele grote overname doet in één land, dan zit je op een gegeven moment ook een beetje vast in dat land. Dan kan je daar ook op een gegeven moment niet meer uit. Want je hebt zoveel geld ingestopt, dat je moet het ook daar per se terug gaan verdienen. Met die autonome groei of die organische groei kan je wat meer, ja, kan je elke dag beslissen, zeg maar, waar ga je je volgende salesmedewerker aannemen en waar ga je nu maar achteraan. En dat bevalt ons beter. En je ziet ook dat die strategie werkt, ook vergeleken met concurrenten. Dus die Sinch, wat ik al zei, die op dezelfde dag met de cijfers kwam als wij, en hun cijfers waren slecht. Waarom waren die nou slecht? Omdat die hadden dat in de coronatijd twee grote overnames gedaan. Eentje in India, eentje in Brazilië. Misschien wel 1 miljard uitgegeven. Terwijl je er niet naartoe kon, hè, met travel restrictions. Hè, dus je kon eigenlijk niet een goede due diligence doen. Ja, dan neem je het dus enorm stoer. Ik had het echt niet gedurfd. Leek me ook niet verstandig. Je investeert daar veel. Maar nu zit je in die landen en je kan geen kant op. Want er gebeurt iets in zo'n land. Een wetgeving verandert of een operator verandert. Of ja, weet ik wat er kan veranderen. Ja, en dan moet je daar maar mee dealen in dat land. En ja, wij zijn wat vrijer in de wereld om te gaan en staan waar we willen. En daardoor houden we onze marges beter. Sturen we het ja, wat meer op cijfers, zeg maar.
Ja, dus stel een hypothetisch verhaal dat jullie Sinch en Twilio gaan fuseren. Leidt dat ook niet dat je naar de Apples van deze wereld kunt stappen met iets schaalvergroting, dat je iets meer macht hebt, of kijken zulke bedrijven daar doen daar niks aan?
Nou, dat kan natuurlijk altijd, hè. Als je dus nog een groter wordt. Hè. Dat is in heel veel markten zo, dat je op een gegeven moment meer te zeggen hebt. Dat zie je ook in de voedingindustrie en heel veel andere markten. Die CPaaS-markten, waarin zit die communicatieplatform als een service. Dat is zo ontzettend grote markt, hè. Tientallen miljarden. En al die bedrijven die erin zitten, zijn eigenlijk nog zo gefragmenteerd. Zelfs wij of Sinch of Twilio, dat echt wel grote bedrijven zijn. En die anderen zijn nog wat groter zelfs. Dat dan nog samen heb je niet een echt een heel dominant marktaandeel. Het is nog steeds vroeg in de markt. De markt is nog steeds in ontwikkeling. En natuurlijk komt er consolidatie en zullen bedrijven groter worden. Maar je moet met nog wel wat meer komen, denk ik, dan alleen maar deze drie. Er zijn nog honderden andere bedrijven op dit gebied in de wereld.
Ja. En jullie hebben sinds de beursgang, geloof ik, ook 7 overnames gedaan. Dus jullie doen ze wel. Volgens mij zijn ze dan relatief kleiner als je ze vergelijkt met een Sinch. En een Sinch doet het dus ook
Ja.
ja, in een heel andere werelddeel, in een totaal andere markt. En dan koop je echt iets lokaals. Hoe ziet jullie overnamemachine eruit? Waar kopen jullie talent? Kopen jullie technologie? Kopen jullie klanten?
Klanten niet zo. We vertelden net, wij zijn zo goed in die directe sales. En die terugverdientijd is 1 of 2 jaar. Ja, als ik een bedrijf zou kopen, nou, moet je al lang blij zijn tegenwoordig als je 10 jaar kan terugverdienen, zeg maar. Dus ja, voor de klanten zou ik het niet kopen, want dan kan ik ze beter zelf gewoon gaan zoeken, hè, met onze sales en marketing teams. Dus dat is ja, dat kan gewoon niet zo goed uit. Technologie wel. Hè, dus we investeren veel in techniek. We hebben honderden programmeurs zelf in dienst. Maar we moeten nog steeds prioriteren, hè, van wat willen onze klanten, waar kunnen we waarde toevoegen. Wat gaan we eerst doen? Hoeveel gaat het opleveren? Daar zijn we continu mee keuzes aan het maken. En daar is ook buy and build ook een keuze. Soms denk jij, weet je, wat ik kan ook gewoon AI-technologie, daar geloven we enorm in. We denken dat het echt enorm gaat bijdragen aan de efficiëntie van onze klanten. En daar zijn ze echt naar op zoek, omdat klanten ook te maken hebben met de schaarste op de arbeidsmarkt. Ja, we willen echt snel een stap maken met AI. Nou, daarom hebben we 2 jaar geleden dan CX Company overgenomen, die een AI, conversational AI had. Dus dat was technologie om een gesprek te begrijpen door computers, zodat je ook het antwoord kan laten geven door computers. Fantastische technologie, werkt goed. Verkopen we het 2 jaar geleden overgenomen, is nu helemaal geïntegreerd, verkopen we wereldwijd. Heel mooi product. Nu hebben we een tijdje geleden al gezegd, hè, we zijn bezig om building blocks te kopen. Dat hebben we voor mij voor kerst bekendgemaakt. Dat is ook een AI-technologiebedrijf, Tilburg in Nederland en ook in Amsterdam zitten ze. Die hebben weer technologie om de consument achter het gesprek te begrijpen. Hè, consumer AI. En dat is natuurlijk ook super interessant, hè, want je als bedrijf krijgt ook steeds, onze klanten hebben steeds meer informatie over hun klanten. Maar ja, dan moet je wel iets mee gaan doen met die informatie en inzichten uit gaan halen. En als je dan zo'n klant aan de lijn hebt of die gaat jou chatten of whatsappen of zo. Ja, dan, als je begrijpt wie die klant is en je begrijpt wat die vraagt, kan je het ook veel meer automatiseren. Nou, dat soort technologie vinden we mooi. En dan ga je dus nadenken, ga ik dat allemaal zelf bouwen? En hoe lang gaat dat duren? En gaat het ons wel lukken? En hebben we er al track record in? Of je zegt, nou, ik koop gewoon twee hele goede bedrijven die dat al waanzinnig goed kunnen. En die hebben al hele mooie klanten. Weliswaar wat meer lokaal, hè, dus vooral voornamelijk Nederland en omstreken. Maar goed, en dan halen we dat binnen. Je hebt gelijk een leuk team, je hebt een mooi product, je hebt gelijk mooie klanten. Ja, en dan is het aan ons om dat in één keer wereldwijd op te gaan schalen. Hè? Dus dat je zegt, ja, ik pak dit product en ik ga het ook in Engeland verkopen, of in Amerika, of in India, of in China, of nou, waar dan ook. En als dat lukt, dan heb je natuurlijk een enorme multiple op de waarde. Hè? Van dat je van een lokaal technologiebedrijf een soort wereldwijd technologiebedrijf kan maken. En dat is een beetje onze overnamestrategie geweest de afgelopen 2 jaar. Wat in die omstandigheden van reisrestricties en dergelijke volgens mij slim was. Ja, nu verandert de wereld weer een beetje. Dus we moeten ook, ja, kan onze strategie ook weer een beetje aangepast worden.
Ja, ja. Wel goed om te horen dat er in Nederland dus hele mooie technologiebedrijven zijn te vinden. Want vaak als je het hebt over AI, ja, dan hoor ik veel dat wordt in Amerika gedaan. Maar dat is gewoon nog genoeg.
Ja, kijk.
Genoeg, ja.
Die techniek in Nederland is natuurlijk gewoon top. Hè? Er wonen gewoon leuke, hardwerkende, slimme mensen met een goede opleiding. Dat gaat gewoon, je hoeft niet per se dat ver weg te halen. Die vraag krijg je ook wel eens. Hè? Waarom doe je niet overnames veel verder weg? Ja, waarom zou ik? Dan moet je veel langer rijden als je er naartoe wil. Ik heb liever in Tilburg dan in Groningen bij wijze van spreken. Laat staan in Italië of dingen. Je wil ook met elkaar een team bouwen waarbij je met elkaar van elkaar kan leren en dat je samen een mooi bedrijf bouwt. En er is ook gewoon een beetje nabijheid, hoort daar ook een beetje bij. En dan moet je natuurlijk niet uitsluiten dat je ook straks technologiehubs krijgt op andere plekken in de wereld. We zijn nu in Madrid het een en ander opbouwen, we hebben in India het een en ander aan techniek zitten. Ook in andere landen zijn we wat bezig, omdat je toch ook soms dichter bij de klant wil zitten met techniek. Er zijn ook weer redenen voor. Maar het hoeft niet altijd van ver te komen om goed te zijn. En ja, met data science en AI-technologie, ja, is Nederland echt wel top van de wereld. Net als op veel andere technologiegebieden eigenlijk.
Ja, ja. Jullie KPI's, zoals wat jij eigenlijk al noemde, de huidige klanten, die kopen 30% meer afgelopen jaar. 34% zelfs volgens de cijfers. Je bent nog wat te bescheiden wat dat betreft. Terwijl jullie geven een omzetgroei voor het aankomende jaar af van 30%. Sommige bedrijven zoals Netflix die geven door allerlei datapunten precies de verwachte klantengroei aan. En daarmee kan je de omzet natuurlijk perfect uitrekenen. Volgens mij zetten jullie gewoon 30%. Klopt dat? Omdat dat de lange termijn groeidoelstelling is?
Ja, dat klopt. We hebben dus nou voor mij het derde jaar dat we zeggen dat we denken dat we meer dan 30% gaan groeien. Dat zeiden we 2 jaar geleden ook, toen was het 55%. We zeiden het vorig jaar, toen was het 67%. En nu zeggen we weer meer dan 30%. Ik merk wel dat het 30% altijd meer blijft hangen en dat het een beetje ongeveer 30% wordt. Maar ja. We bedoelden het echt als boven de 30%. Het is altijd ook een beetje moeilijk in te schatten. En we hebben ook problemen twee kanten op. Ik weet nog dat we in eerste instantie met die IPO bezig waren. En toen zei ik, we gaan 35% of meer groeien. Toen iedereen vroeg van ja, 35 is wel heel erg veel. Dat is veel meer dan al je concurrenten doen. En is dat wel haalbaar? Ben je wel realistisch? Kan ik het eigenlijk wel geloven? Dus we kregen eigenlijk een beetje geloofwaardigheidsproblemen omdat we zeiden meer dan 35%. Dus hebben we toen bij die tweede beursgang die uiteindelijk wel door is gegaan, die SPAC, hebben we gezegd, nou weet je, meer dan 30%. En dat gewoon omdat het geloofwaardiger al klonk. En sindsdien hebben we het eigenlijk nou voor het derde jaar gehouden van meer dan 30%. We kunnen aan de ene kant dat op een geloofwaardige manier uitleggen. Wat je doet nou zelf ook al, hè, van een groot deel van de bestaande klanten groeien al ongeveer zoveel. Dus het zal wel lukken. Dus je hebt geen problemen aan die kant. En ja, en dan de weg naar boven staat open. Hè? Dus het kan ook. Het kan dus meer dan 30%, kan dus ook 55 of 67 zijn. Dingen. Nou, in de loop van het jaar zullen we daar natuurlijk wel een beter zicht op hebben. En misschien ook wel wat betere bandbreedte voor kunnen aangeven, hoor. We hebben nu nog een bepaalde onzekerheid dat we waardoor we zelf ook niet precies weten hoeveel precies meer het nou gaat worden. En dat heeft te maken met dingen buiten onze invloedssfeer. Dat is vooral COVID. Dus het kan zijn dat die COVID-maatregelen minder worden, omdat COVID wat rustiger aan het worden is op dit moment. Het kan ook zijn dat die COVID-maatregelen wel blijven, dat de testcapaciteit blijft, de vaccinatie blijft. En wij verdienen ook wel geld aan die COVID-gerelateerde dienstverlening. En dus als je belt naar de GGD om een afspraak te maken voor een vaccinatie, dan bel je eigenlijk via onze telefoonlijn. Maar ook als je een sms'je krijgt met de uitslag van je coronatest, dan gaat het ook via ons systeem. Dus we hebben daar ook best wel veel contactmomentjes waar we dan geld aan verdienen. Nou, we weten niet precies hoe dat zich gaat ontwikkelen. Niemand weet dat. Hè? Niemand weet wat COVID is over een jaar. We hopen allemaal dat we er al een jaar niet meer over nagedacht hebben over een jaar. Maar het kan zomaar met een nieuwe variant of met andere maatregelen. Dat kan het weer veranderen. Dus daar is onzekerheid. De andere kant van de medaille is in hoeverre gaat de opening van de markt open. Hè? Dus we zien dus dat de festivals zijn er weer. De concerten komen weer. De musea gaan open. Attractieparken. De sportevenementen. Daar verdienen we ook allemaal geld aan, omdat we tickets verkopen voor die bedrijven. Nou, dat was de afgelopen 2 jaar enorm verstoord. Op zijn zachtst gezegd. Ja. Voor onze klanten, maar ook voor ons. En dat kan zomaar weer eens aantrekken. Maar in welke mate? Kijk, we hebben bijvoorbeeld een klant in het Van Gogh Museum. Nou, open, dus die kunnen verkopen kaartjes, prima. Maar vroeger stonden daar natuurlijk nog busladingen Chinese toeristen voor de deur, als je het nog kan herinneren. Die zijn er voorlopig nog even niet. Maar komen die weer terug? En wanneer dan? Dus ook daar hebben we gewoon nog wat onzekerheid over hoe gaat internationaal toerisme weer op gang komen en wanneer. Waardoor we niet per se hele scherpe beloftes kunnen hoeven te maken over onze omzetontwikkeling.
Ja, ja. Is het een typische bescheidenheid van Nederland ook een beetje om niet gewoon vol in te zetten van we gaan ervan uit dat die onzekerheden niet plaatsvinden, dus we gaan wat hoger. Is dat typisch Nederlands?
Ja, dat is wel een keus. Hè? Dus wij zeggen nou, we zijn altijd een beetje voorzichtig en dan valt het altijd mee tot nu toe. Je kan natuurlijk ook zeggen, dat denk ik ook wel, nou, je kan natuurlijk ook gewoon hoog inschieten en dan kan het tegenvallen. Ja, want nu werden we, onze beurskoers ging dan naar beneden, omdat misschien mensen zeiden, nou jullie zijn zo voorzichtig. Ik wil liever een hoger iets voeren, dus ik geloof er minder in of ik heb meer onzekerheid. Dus ja, je denkt er wel eens over na, kunnen we niet beter gewoon meer beloven en dan kan het alleen maar tegenvallen. Maar ja, nee, dat is gewoon ook, je moet toch een beetje bij jezelf blijven. En weet je, en ook nuchter. Kijk, als je een bedrijf hebt en je groeit 30%, is ook al natuurlijk heel erg mooi. Hè, er zijn natuurlijk maar zat bedrijven die geen 30% groeien. Dus ja, dat zijn allemaal afwegingen die we maken of gemaakt hebben toen we zeiden we gaan dit jaar, we verwachten dit jaar meer dan 30% te groeien in omzet. We hopen dat de marge ook verbetert. Hè, dus dat zag ik ook de afgelopen jaar, dat de marge dan nog harder stijgt. Ja, en je wil op een gegeven moment ook die kosten wat meer gaan onder controle houden, wat meer die sales efficiëntie gaan zien, die operational leverage gaan zien, waardoor je op een gegeven moment die winst ook gaat krijgen. En daar wordt nu veel meer naar gekeken dan of het nou 30, 40 of 50% groei gaat worden.
Ja.
Dus daar, dat zijn een beetje de afwegingen.
Oké, we gaan richting het einde. Ik heb één dilemma. Iemand die gaf dat op Instagram. Zelf een hele grote overname doen van een bedrijf wat groter is dan jullie en alles riskeren of veel riskeren dat mislukt, of zelf overgenomen worden?
Nou, kijk, zelf overgenomen worden, dat zit echt niet in onze weg vooruit, zoals wij die zien. He, we doen het al 20 jaar, ik zou het nog heel graag 20 jaar doen. We vertellen ook al, de bedrijven die mij inspireren, zoals Dell, waar we het over hadden, of Aalbers Industrie in Nederland, die doen gewoon 40 jaar lang hetzelfde en elk jaar een beetje beter. En dat worden miljardenconcerns. En we waren ook heel blij altijd dat we onze voorzitter van de Raad van Commissarissen, dat is Martin van Penis, dat is ook de voorzitter van Aalbers Industries, van de Raad van Commissarissen. Nou, weet je, dat, door die kennis die we hier binnen te halen, vinden we fantastisch. We hebben nu ook de CEO van Randstad als commissaris bij ons, hè, Jacques van den Broek. Ik vind Randstad ook een fantastisch mooi bedrijf. Dat je zegt, nou, begin met, ja, met zo'n man, Frits Koolsmeer, op een fiets die een uitzendbureau gaat beginnen in, weet ik veel, jaren 50 ja. Of zo. En nu in één keer zo'n wereldconcern heeft. Dat zijn dingen die mij inspireren. Dus die lange termijn groei, stap voor stap. Hè, we hebben de tijd, we doen tot 20 jaar, we zijn er nog wel 20 jaar. Dat is eigenlijk hoe ik de toekomst zie. En daar past niet bij, wat mijn gevoel betreft, dat wij overgenomen zouden worden. Dat wij andere bedrijven overnemen, ja, dat is bijna business as usual. Hè. We hebben dat al heel veel gedaan. Ja, jij zei 7 keer, ik dacht dat het 9 keer was na de beursgang. En daarvoor hebben we dat ook al wel een keer of 20 gedaan. Dat past wel. Ja, weet je, en kan zo'n overname dan ook groot zijn? Ja, dat kan natuurlijk ook groot zijn als je het kan betalen. Je kan het managen. Waarom niet? Maar je moet geen risico's gaan nemen. We hoeven niks op het spel te zetten. We hebben al een mooi bedrijf. Het gaat al goed. We hebben mooie klanten, getalenteerde medewerkers. De groei zit er lekker in. Dus er is volgens geen reden om dat soort dingen op het spel te gaan zetten door risico's te nemen die verkeerd uit kunnen pakken. Maar zou je een grote overname kunnen doen waar de risico's bekend zijn en je kansen beheersen? Ja, dan als dat zou zijn, hè, dat is een behoorlijk hypothetische, maar dan zou je dat natuurlijk ook kunnen bekijken.
Ja. Vorige keer dat je te gast was, tipte je het boek Factfulness van Rosling over hoe het met de wereld eigenlijk veel beter gaat als we naar de statistieken kijken dan dat we moeten geloven van de media. Nou zijn er natuurlijk recente gebeurtenissen in de wereld waardoor veel mensen denken, ja, het gaat misschien helemaal niet elke tijd beter met de wereld. Hoe is verandert jouw perspectief daarin?
Nou, kijk, natuurlijk. Het leuke van het boek Factfulness is dat het dus over de miljarden mensen gaat. Hè, en hoe dat in heel de wereld zich ontwikkelt. En mensen beter opgeleid worden, uit de armoede komen. En minder ziek worden, langer leven. Macro gebied is dat natuurlijk waar. Wat je nu natuurlijk veranderd is, vooral de laatste dagen, is dat je natuurlijk ook op microniveau allemaal persoonlijke verhalen hoort. Hè. Ik heb hier een collega, die zit die kamer hiernaast. Zijn vrouw is van Oekraïne. Hij is een maand geleden nog op bezoek geweest bij de schoonfamilie in Oekraïne. Ja, mooi land, aardige mensen. Maar die mensen, die wonen wat achteraf. Die hebben nog geen bommen. Maar de winkel is leeg. Ze kunnen geen eten meer kopen. Ja, weet je, dan dat ene verhaal raakt je soms veel meer dan die macro getallen. Een andere collega, die zit in het gebouw hiernaast. Igor, die komt uit Oekraïne. Ja, die had zijn ouders aan de lijn. Die woonden dus in Oekraïne, in Kiev. Die zaten in een schuilkelder. Verbreekt de lijn. Ja, batterij op. Ja, die jongen die staat doodangst uit. Hè. Dus die is nou batterijopladers aan het inzamelen om naar Oekraïne te brengen, dat die mensen langer kunnen bellen. En volgens hoorde hij dat zijn ouders gevlucht waren over de grens van Oekraïne naar Hongarije. Nou, die is meteen de auto gesprongen en 17 uur achter elkaar gereden om zijn ouders daar te vinden. En ik heb nou net vannacht gehoord dat hij ze ook gevonden had.
Mooi.
Ja, weet je, dan springen de tranen in je ogen eigenlijk van verdriet en blijdschap tegelijk. En dat zijn toch die kleine dingetjes. En ja, dat maakt soms dat je, ja, dat is tegenovergesteld van het boek van die Factfulness, dat ja, de grote wereld is, ja, ontwikkelt zich natuurlijk. Er zijn ook heel veel mensen die waar het anders werkt. En ja, dit is al Oekraïne. We hebben een klein kantoortje in Rusland. Hè. Daar werken 5 mensen. Een inkoper, een verkoper, een manager, een marketeer en een helpdeskmedewerker. Ja, weet je, daar moet je ook over nadenken. Hoe gaan we daar mee om? Je ziet natuurlijk al die verhalen van Shell en ING, ja, en al die andere bedrijven die ook moeten nadenken, wat moeten we met onze activiteit in Rusland? Nou, voor ons is het zo dat 99,9% van onze buitenlandse activiteiten niet in Rusland zitten. Maar goed, we doen er wel wat. En we hadden daar een jaar geleden bepaalde ambities bij. Gewoon op basis van de kennis en de data die we toen hadden. Ja, dan moet je nu ook nog naar kijken van wat gaan we daarmee doen. Ook daar denk ik wel even rust bewaren. Goed kijken, goed nadenken, goed luisteren. Niet in paniek raken, niet te snel handelen. Ja, bovenop zitten. Wat zijn kredietrisico's? Wat zijn valutarisico's? Hoe gaat het met het bankensysteem? 1/4 van de banken op dit moment is van SWIFT afgekoppeld in Rusland. 3/4 niet. Weet je, ja, dat zijn dingen wat nu je aandacht heeft. En dat is niet meer de wereldwijde situatie. Maar dat is echt, dan zoom je in op 2 landen waar nu natuurlijk heel veel aandacht naar uitgaat van heel veel mensen.
Ja. Nou, volgens mij hebben ze het getroffen met zo'n CEO als jij. Laatste vraag. Heb je nog een nieuwe boekentip? En ook welke Nederlandse CEO zouden we hier ook eens moeten laten aanschuiven?
Oh, nou, om naar de tweede vraag te gaan. Ja, ik ken er een aantal. Het zijn best wel allemaal leuke mensen, die CEO's. Ik heb wel meer mensen leren kennen, maar sommige ken ik al langer. Ik vind, ik weet niet of je Bob van Dijk wel eens gesproken hebt van Proces.
Ja, die proberen we te krijgen. Maar die wil nog niet.
Ja, die heeft altijd druk, hoor. Ik ga ook wel eens met een koffie drinken, maar enorm druk. Die man, die vliegt ook heel de wereld over. Maar kijk, ja, die is natuurlijk heeft ook veel met die wat meer autocratische landen te maken. Hè. Die zit natuurlijk groot in China, in Tencent, maar ook in Rusland, een aantal activiteiten met 2 contacten en anderen. Die heeft natuurlijk, ik denk vaak aan hem de laatste dagen, omdat ik denk, ja, die heeft nu ook druk daarmee, hè, met zijn belangen in Rusland. Dan moet je daar over nadenken. Maar aardige, slimme kerel is dat. We hebben heel kort een commissaris gehad, die heette Chris Vigé. Was toen CFO van ASR, maar die werd toen CFO van KPN. En moest toen meteen bij ons aftreden, omdat wij CM.com veel zaken doen met KPN. En dan denk je, ja, je kan niet CFO van KPN zijn en commissaris bij CM.com tegelijk. Dus die is toen uiteindelijk maar een paar weken bij ons commissaris geweest. Maar ik heb nog steeds wel contact met hem. En ook een hele aardig slimme man. En die Ja, die KPN die zijn ook best wel slim bezig. Het is goede dingen aan doen met die glasvezel. En dat is ook een lange termijn investering dat volgens mij heel goed gaat uitpakken. En hij kan er ook heel leuk over vertellen, vind ik, van ja, welke keuzes daar gemaakt worden en hoe dat ja, daar de waarde uit gaat komen die niet altijd nog misschien overal gezien worden. Waardoor zij ook weer vatbaar zijn natuurlijk voor acquisities en dergelijke. En ja, die man kan fantastisch mooi vertellen over zijn. Ja, of eigenlijk alles. Toen wij die IPO deden, toen ging ik langs bij allemaal investeerders. En toen vertelde ik ook, nou, een van onze commissarissen is Chris Vergeet. Oh, Chris Vergeet van AZR, ja, die kennen we wel. Dat is de enige man in de wereld die uit kan leggen hoe een levensverzekering werkt. En nou, misschien is
Oké.
dat ook een leuke tip. Ja.
Dankjewel. Boekentip, tot slot.
Ja, het is een lang antwoord om die vraag te omzeilen. Omdat ik heb even wat weinig boeken gelezen de laatste weken. Ja, ik weet eventjes geen. Geen leuk boek, daar kom ik
Is
bij
goed.
op terug.
Even een kuchje.
Nou,
Oké, dat gaf je even tijd.
misschien Play Nice and Win. Dat is een boek door de oprichter van Dell geschreven, Michael Dell. Volgens mij heet het Play Nice and Win. Ik kan misschien een paar woorden verkeerd hebben, maar ik vond het een leuke titel ook alleen al. Dat je zegt van, ja, het is ook een leuk ondernemer die van computers houdt en daar heel succesvol is geworden. Maar wel altijd wil winnen. Die Amerikaanse mentaliteit zit daar goed in. Ik heb het boek op mijn nachtkastje liggen. Ik heb het nog niet helemaal uit. Maar ja, dat is wel een leuk inkijkje van zo'n Amerikaanse ondernemer in zijn
Oké.
hoofd.
Jeroen, hartstikke bedankt voor je tijd. Heel veel succes de komende 20, 22 jaar met je reis om CM, ja, toonaangevend wereldwijde multinational te maken. Alle groeikansen die je nog voor je hebt liggen. En de geweldige CEO dat je volgens mij bent voor je personeel, wat waarschijnlijk nog veel belangrijker is dan groei en dergelijke. Die menselijke maat waar jij het ook eigenlijk over hebt, ook zeker in deze tijden. Heel erg bedankt en luisteraar, graag tot de volgende keer.